Dus het gaat allemaal over het boek De Vrienden van het Vastgoed. Nog eens kort waarover dat gaat.
Wel, wij hebben de afgelopen jaren, meer dan 10 jaar, gewerkt op de relaties tussen de vastgoedsector en de politiek in Antwerpen, om het in brede zin te zeggen. Daar zijn een aantal zeer interessante onderzoeken uitgekomen, waar ook een verstrengeling tussen politici en onder andere Bart Wever en zijn partij en een aantal projectontwikkelaars, onder andere de mensen achter Land Invest Group, aan bloot werden gelegd. Dat heeft Bart Wever, hij heeft daar altijd heel krekelig en geprikkeld op gereageerd. Dat heeft ons ook een aantal rechtszaken gekost, omdat onder andere een van zijn ex-kabinetchef, maar goed. En dit jaar hebben wij besloten om die verhalen te bundelen in een boek. Dat is uitgekomen en dat is ook een beetje onderwerp geworden van discussies tijdens de verkiezingscampagne. Patrick Janssens, de voorganger van Bart De Wever, die met leden ogen moest toezien hoe het beleid dat hij voerde op vastgoedvlak werd afgebroken eigenlijk door het huidige en het vorige college. Die heeft dat gebruikt, hij heeft ook verwezen naar dat boek, gezegd dat hij dat een interessant boek vond, dat daar dingen in stonden die heel pertinent waren. En dat werkt een beetje als een rode lap op een stier bij Bart De Wever, die dan vlak voor de verkiezingen, 2 dagen en 1 dag voor de verkiezingen in De Morgen en De Standaard, eigenlijk zegt dat het allemaal flauwekul is en dat dat allemaal onderzocht is wat wij hebben geschreven en dat daar niks van aan is.
Hij heeft over een kanon van leugens zelfs. Het is,
ja, maar het zijn dingen die altijd terugkomen, vermoed ik dat hij bedoelt, en die volgens hem gelogen zijn. Hij zegt ook, en dat is natuurlijk heel kwalijk, dat er 2 audits zijn geweest, 1 van de stad Antwerpen en 1 van de Vlaamse overheid, om die dossiers te bestuderen, dat het integriteitsbureau hem in Antwerpen hem heeft vrijgesproken. Dat gaat dan over deontologische aspecten. U herinnert zich het filmpje dat wij gemaakt hebben bij de ingang van restaurant Fornuis, waar het hele, of bijna het volledige scheepcollege van Antwerpen, op het verjaardagfeestje van een projectontwikkelaar verscheen. En er zou ook het parket zou ook langs geweest zijn en die hebben ook niks gevonden. Zo stond het in De Morgen en De Standaard. Mm-hmm. Nu, wij waren daar een beetje van verbaasd, want wij wisten niet van die audits. En we dachten, ja, misschien is dat wel juist. Hè. We gaan eerst eens kijken of die audits bestaan en wat daar dan de uitkomst van is. Dat heeft een tijdje geduurd. We hebben daar een beroep moeten doen op de wet openbaarheid van bestuur. Om aan de Antwerpse administratie en de Vlaamse administratie te vragen, stuur ons die audits. En daar hebben ze alle 2 tot onze grote verbazing gezegd dat die audits niet bestaan. Dus er zijn nooit audits geweest naar de vastgoeddossiers waarover wij hebben geschreven. Er is 1 audit geweest over de dienstvergunningen in Antwerpen, maar dat ging over een soort werklastmeting om te meten of die ambtenaren niet te hard moesten werken. Maar dat had niks te maken met ja, de manier waarop de vergunningen werden afgeleverd en de vriendjespolitiek die daarbij gepaard ging. Ja. Ten tweede, het verhaal van het integriteitsbureau, dat hebben wij dat was vlak nadat wij het filmpje hebben gepubliceerd, zijn een aantal oppositiepartijen naar het integriteitsbureau gegaan. Dat is een instelling of een deel van de Antwerpse administratie die toezicht houdt op de deontologie van ambtenaren en politici. Maar die hebben destijds gezegd, wij kunnen hier geen oordeel over hebben, want er zijn geen regels in Antwerpen. Of die regels zijn veel te vaag. Hij interpreteert dat als zijnde vrijgesproken worden. Dat wordt dan wel een beetje tegensproken met het feit dat 2 jaar later de Antwerpse gemeenteraad een nieuw reglement, deontologische code, heeft gemaakt die eigenlijk dit soort excessen van schijn van partijdigheid onmogelijk maakt. Dus dat is toch wel een laten we zeggen, stilzwijgende schuldbekentenis.
Het resultaat van de Antwerpse integriteitsbureau audit, was dat te zeggen, ja, er zijn geen inbreuken omdat er geen regels zijn. En dan heeft een respons daarop het bestuur en de gemeenteraad nieuwe regels opgesteld die strenger waren. En onder die nieuwe regels zou er wel een probleem geweest zijn, denk ik, hè?
Ik denk het wel, daar heeft men het over dat de mandatarissen geen schijn van partijdigheid mogen wekken en geen geschenken mogen aanvaarden en dat soort zaken. Dus het zou toch alleszins met veel grotere argusogen gevolgd worden dan destijds het handen in de lucht van het integriteitsbureau. Mm-hmm. Ik haal daar altijd 1 citaat aan. Stel u voor dat de minister van Defensie die F-16's moet kopen, of F-35 zijn dat tegenwoordig, en dat die gaat eten met de producent of de fabrikant van die gevechtsvliegtuigen. vliegtuig, ja, dan ligt die man de dag nadien buiten. Heel simpel. Maar in Antwerpen kan dat blijkbaar wel allemaal. Mm-hmm. En ja, we hebben ook nog gewezen een tijdje geleden over de slachthuiszitten, dat daar de auditeur van de Raad van State heel duidelijk heeft gezegd dat de Antwerpse politiek, de Antwerpse bestuur, te zeer betrokken was bij die projecten om nog een objectief oordeel te vellen in de vergunningsregeling of de vergunningsprocedure. Dus dan heeft men die zaak helemaal teruggetrokken en uiteindelijk is er geen uitspraak van de Raad van State gekomen, maar dat verslag van de auditeur was wel vernietigend op dat moment.
Wat de zaak een beetje moeilijk maakt als ik het artikel lees, is dat er toch veel diensten zijn. Je hebt dus enerzijds die twee waarover je het hebt, de Antwerpse dienst interne audit en dan het Antwerpse integriteitsbureau, waar ik dan wel de vraag kan bijstellen, ja, hoe onafhankelijk kunnen die zijn? Want die kunnen dan niet beïnvloed worden?
Mm-hmm. Ja, het zijn ambtenaren, hè, die moeten neutraal zijn normaal gezien. En het is wel zo, de Vlaamse audit Vlaanderen heeft in het verleden wel audits gedaan in heel Vlaanderen. We hebben daar ook trouwens over geschreven. Ik denk aan Boeghout, in Mallet.
Ja, nu spreekt u over Vlaams niveau, hè, maar ik heb het zelfs over Antwerpen. Die andere twee, Antwerpse dienst interne audit en Antwerpse integriteitsbureau, vallen alle twee. Ja. Dat is misschien ook administratie, maar vaste benoemingen is men aan het afschaffen.
Ik ben nog altijd een naïeve mens, dus ik geloof dat ambtenaren objectief hun werk kunnen doen zonder inmenging van politici. Misschien ben ik te naïef, maar het is inderdaad zo dat dat onvoldoende is. Ik vind ook dat de gemeenteraad daar veel actievere rol in had kunnen spelen. Dat heeft men geprobeerd, maar die zittingen zijn, omdat de N-VA toegesteund werd door Vlaams Belang, achter gesloten deuren gebeurd. Dus er is toen een zitting geweest, maar die is, ja, we weten nog altijd niet precies wat daar allemaal gezegd is.
Maar de gemeenteraad heeft ook gewerkt op basis van alles wat de oppositie voorstelt, verwerpen wij. Maar desondanks is er eigenlijk geen, is jullie punt, is de burgemeester niet vrijgepleit. Maar daarnaast heb je ook nog Audit Vlaanderen inderdaad. En wie was er dan nog? Dan hebben we ook nog de financiële informatie, zelf voor financiële informatie, de anti-witwatcel.
Witwatcel. Het meest frappante is dat de Bart Wever zegt dat het gerecht hem niet verontrust heeft. En dat klopt. En dat is heel verwonderlijk. Als je ziet de feiten die wij naar boven hebben gebracht, die bevestigd zijn, we zijn vrijgesproken van rechtszaken, al zou dat niet kloppen, dat de Landinvestgroep, de firma leeggeplunderd werd door zijn aandeelhouders en zijn bestuurders, de manieren waarop ook de verstrengeling tussen de vastgoedsector en de drugsmafia in Antwerpen, dat zijn zaken die zeer ernstig zijn. En wat blijkt nu, dat enkele maanden geleden in het grote afluisterproces, het Sky, hoe heet dat, Sky ECC-proces, zijn strenge straffen uitgesproken tegen verschillende mensen. Eentje daarvan was een man die in Antwerpen actief was in de vastgoedsector, die nu gevlucht is naar de Golfstaten, die volgens de anti-witwascel, dat is dus een instelling die verdachte geldstromen in gaten houdt, om te zien of er geen zwart geld wordt witgewassen, die had vastgesteld dat er toch verdachte transacties waren tussen een aantal vastgoedmensen, onder andere Erik van der Paal, die ook in onze dossiers wordt genoemd, en mensen uit de drugsmafia. Ja. Nu, die man is daar niet voor veroordeeld in het Sky-proces. En de rechter zegt in zijn vonnis dat hij dat zeer betreurt, omdat hij hem niet kon veroordelen. En waarom kon hij hem niet veroordelen? Omdat het parket die aanwijzingen van die anti-witwascel niet heeft onderzocht. Dus het parket, het gerecht, heeft aanwijzingen gekregen van de anti-witwascel, wat toch een zeer eerbiedwaardige instelling is, een zeer performante instelling ook. Ik zeg van, u moet daar eens naar kijken, daar zijn facturen die verdacht zijn, daar gaat ook over het dealen van drugs en dat soort zaken. En het parket heeft dat niet onderzocht. Dat is zeer verontrustend. En ik hoop dat Bart De Wever, wanneer hij premier wordt, aan zijn minister van Justitie zal vragen om zijn positief injunctierecht te gebruiken om alsnog die zaken te onderzoeken. Want als het gerecht op eigen houtje die zaken niet onderzoekt, ja, dan moeten we ons vragen beginnen stellen bij de onafhankelijkheid van het gerecht.
Ja. Ik wil dat nog eventjes recapituleren, hè, want u kent het dossier natuurlijk heel goed, maar je hebt dus die crimineel waarschijnlijk, want die is gevlucht naar Dubai, denk ik, Matti K.
Ja, Matti K. is veroordeeld in het proces, maar hij was bij verstek, hij zit op dit moment in het buitenland. Maar hij is voor een hele reeks feiten aangeklaagd, die feiten zijn onderzocht en daarvoor zijn voor veroordeeld. Maar voor twee zaken die te maken hebben met een melding van, of die voorwerp maakten van de melding van de anti-witwascel, die te maken hadden met de link rechtstreeks met vastgoed, daar is hij niet voor veroordeeld, omdat er gewoon simpelweg geen onderzoek naar gedaan is. Ja. Dus ja. Ik vind dat nogal verontrustend.
Ja. En die link met vastgoed, dat is naar Erik van der Paal. En dan moet u toch nog eens, voor de mensen die het niet zouden weten, wie dat precies is, want dan hebben we het over Landinvest. Dus dat was de baas van Landinvest, hè?
Ja, Erik van der Paal was de mede-eigenaar van Landinvest Groep, is een jeugdvriend van Bart de Wever, die heel veel vastgoeddossiers in Antwerpen heeft. Is een heel succesvolle vastgoedontwikkelaar, maar die er altijd of heel vaak in slaagde om op plekken waar hij projecten wilde doen, veel voordeliger vergunningen te krijgen, veel hoger, veel denser dan normaal in de regels is vastgelegd, waardoor het Antwerps stadsbestuur, dus de politici in de stad, eigenlijk de adviezen van de ambtenaren en de bevoegde instanties die daarover moeten adviseren, naast zich neer hebben gelegd. Dat is de kern van de zaken waar wij altijd over geschreven hebben. Dat er blijkbaar voorkeursbehandeling is voor zeker Erik van der Paal en zijn landinvestgroep, en ook wel van andere ontwikkelaars. Ja. Want landinvestgroep bestaat op dit moment niet meer.
En dat bleek dus ook wel eens voor neusgeet, waar het was het verjaardagsfeestje van Erik van der Paal, ja, van Landinvest, waar dus bijna de ganse stadsbestuur naartoe ging, inclusief... Inclusief niet NVA'ers ook, hè?
Ja, absoluut. Ja. Ja. En ook mensen uit, dat was op het moment dat de stad moest beslissen over het slachthuissite-project, dat een van de grootste vastgoedprojecten van Vlaanderen is. Op dat moment moest worden beslist aan welke ontwikkelaar dat moest worden toegewezen. Dat was een heel speciale periode om dan op dat moment openlijk te gaan feestvieren met een van die betrokkenen, dat is frappant. Dat is de zaak die alles in de stroombesnelling heeft geplaatst, maar het gaat over veel meer zaken die veel pertinenter zijn dan die zaak van het slachthuissite.
Maar dus die link... Sorry.
Dus de anti-witwascel, wat eigenlijk dezelfde financiële informatieverwerking is, zo heet dat ding voluit, die hebben op een bepaald moment gezien dat Landinvestgroep heel forse bedragen betaalde aan een vennootschap van die Matica. Dat er ook gebruikersdosissen cocaïne zouden zijn geleverd aan Erik van der Paal. Nu, dat is wat de witwascel zegt. Dat hebben wij zelfs nooit kunnen hardmaken. Maar als de witwascel dat voor zwart op wit zegt, dan ga je er toch vanuit dat het parket daar prioriteit aan geeft. Gezien, en dat is frappant, de verstrengeling tussen de vastgoedsector en de drugsmafia, dat is iets waar Bart de Wever zelf al heel vaak voor gewaarschuwd heeft. En hij heeft op een bepaald moment zelfs gezegd dat er in de politiek en in zijn gemeenteraad waarschijnlijk mensen zitten die banden hebben met de maffia. En hij verwees daar dan niet naar zijn eigen partijleden, maar naar andere partijen. En dus het is vrij, als zelfs de burgemeester al zegt, we moeten hier toch ingrijpen, want dat er een probleem is met de drugsmafia in Antwerpen, dat zie je op elke hoek van de straat tegenwoordig bijna. Maar je moet natuurlijk gaan naar de kern van de zaak. Die vastgoedsector wordt gebruikt om zwart geld wit te wassen van drugscriminelen. Daarom vinden die elkaar. Ja. En dan moet je, als je dan aanwijzingen hebt die in die richting gaan, dan moet je daar volop op gaan. En ik verbaas me dat het gerecht dat toch heel goed opgetreden heeft in de Sky DCC-project, op het processen, hier dan blijkbaar geen aanleiding vindt om dat te onderzoeken.
Ja, de burgemeester zelf geeft ook regelmatig af op het parket. Dat is dan toch een federale instelling eigenlijk, of niet? Of federaal...
Ja, parket is een onafhankelijke instelling en is door de scheiding der machten beslist de rechterlijke macht zelf welke zaak ze onderzoekt of niet. Tenzij er een klacht is met burgerlijke partijstelling, dan moeten ze het onderzoeken.
Ja, maar wat ik gewoon bedoelde is dat hij verwijst ook regelmatig naar het parket die zijn job onvoldoende doet, want hij heeft daar niet helemaal ongelijk in. Het drugsprobleem in Antwerpen kan hij natuurlijk niet alleen oplossen, maar dat moet ook gekaderd worden in het beeld van, dat is een soort, dat valt onder federale bevoegdheid ultiem toch, en dus de België werkt niet in die zin, bedoel ik het, hè?
Ja, maar al sinds Louis Topak heeft dat ooit heel prozaïsch beschreven. Hè? Als Bart de Wever de war on drugs wil winnen in zijn stad, dan zou hij misschien al kunnen beginnen met te vragen aan de mensen in zijn vriendenkring waar ze hun drugs vandaan halen. En Erik van der Paal heeft zelf in interviews verklaard dat hij een groot drugsprobleem heeft. Ja, goed, dat is een goede vriend. Het is natuurlijk cynisch, zo bedoelt Louis Topak het niet. Zo simpel als Louis Topak het zegt, is het niet. Maar aan de andere kant moet ze toch wel duidelijk dat er bepaalde pistes niet worden onderzocht. En dat is heel kwalijk. Dat is heel kwalijk.
Want dan moet de vraag gesteld worden, als het parket bepaalde elementen niet onderzocht heeft die de link zijn, moeten we dat dan, want ik veronderstel dat is federaal, dat is toch redelijk onafhankelijk, zou ik denken, dat niet door beïnvloeding komt, maar gewoon door gebrek aan middelen.
Nee, maar er is wel zoiets. De minister van Justitie heeft wat men noemt het positief injunctierecht. Dat is een moeilijke term om te zeggen dat de minister aan het parket kan vragen om iets te onderzoeken. Dat kan. En, natuurlijk in alle onafhankelijkheid. Maar de minister kan wel degelijk een por geven of een duwtje in de rug tegen het parket. Van jongens, ga daar nu eens achteraan. Maar wat ook belangrijk is in deze zaak. De Wever doet die interviews vlak voor de verkiezingen. 2 dagen voor de verkiezingen. Wij, omdat we ons werk grondig willen doen. Wij wisten niet van die audits, maar het zou wel eens kunnen dat die bestonden, want die audits zijn niet openbaar. Ja, hebben dus niet kunnen reageren op die beschuldigingen, op die leugens, laat het ons zo noemen, van Bart De Wever vlak voor de verkiezingen. Dat is natuurlijk kwalijk. Het is ook vreemd dat de kranten zelf, wanneer ze die interviews afnemen, niet eerst eens checken of dat klopt wat er allemaal gezegd wordt. Gelukkig heeft De Morgen een Vrije Tribune van mij gepubliceerd om aan hun lezers alvast de juiste toedracht van die woorden van Bart De Wever uit te leggen. Namelijk dat ze niet kloppen, maar bij de standaard tot op heden is er nog altijd geen rechtzetting verschenen van iets wat toch flagrant fout is. En dat betreur ik ook, want uiteindelijk het zijn zeer complexe dossiers. En dat soort interviewjournalistiek maakt het vaak moeilijk om fact-checking te doen in real time. Dus ik wil mijn collega's toch ook wel aanraden, wanneer ze over dat soort dossiers politie ondervragen, dat ze toch wel hun huiswerk moeten doen.
Ja, dat was eigenlijk voor mij nog het belangrijkste van gans het artikel. Want u verwijst op het einde van het artikel van de Wever zou zichzelf eens wat moeten vragen stellen en zich verontschuldigen, maar dat zal u niet doen. Maar de kranten, die hebben hun job toch niet gedaan. Dat zijn dan, zeker de standaard, dan toch zou het toch moeten een kwaliteitskrant zijn. Die publiceert dat dan zonder zelf te checken.
Ja, ik laat het oordeel aan u over. Ik vind het alleen al fijn dat het tekenend dat heel de vastgoedkwestie in Antwerpen en de zaken waar wij over geschreven hebben pas nationaal nieuws geworden zijn. Natuurlijk door de rechtszaken die er zijn geweest, maar inhoudelijk nieuws zijn geworden wanneer Patrick Janssen ze gebruikt heeft in de verkiezingscampagne. Op dat moment werden die dossiers plots wel belangrijk. En al die jaren dat wij erover geschreven hebben, en eigenlijk heel weinig kranten die zaken uitgespit, en hebben ze wel verslag uitgebracht van de gerechtelijke strijd die wij hebben moeten voeren om ons gelijk te halen, maar over de inhoud van die dossiers is eigenlijk bitter weinig door onze collega's gepubliceerd. En ik snap dat dat moeilijke materie is, maar wij, al onze bronnen zijn ook ter beschikking van onze collega's, dus als we kunnen samenwerken, zullen we dat zeker doen. Dus het is heel jammer dat daar niet meer solidariteit is. Ja. En het kan, hè. Je ziet wat er deze week bij de VRT gebeurt. Wat Humo gedaan heeft, is een heel goed dossier over de VRT. Je ziet nu dat het wel kan als iedereen dan zegt van oké, dit is belangrijk, ondanks het feit dat het bij de concurrentie in de kolommen stond. Maar we gaan wel voort op wat die mensen geschreven hebben. We maken er een maatschappelijk debat rond.
Ja, de VRT is natuurlijk een betere schietschijf voor de mediagroepen. Maar als we het dan over de politici hebben en fact-checking en zo, is dat een algemene trend dat er eigenlijk dat niet genoeg gedaan wordt volgens u? Als ik eventjes mag afmaken, want we hebben daar de tijd gehad met de bewering van PvdA dat Colruyt geen belastingen betaalt. Dat klopte niet helemaal. Voor een stuk niet, omdat ze dan toch voor een stuk belasting betalen en ze hadden hun huiswerk eigenlijk niet goed gedaan. Ja, dat is dan wel. Die rechtzetting is wel uitgebreid natuurlijk in de media gekomen. Vandaar mijn vraag.
Ja, journalistiek is mensenwerk, dus er is zoiets als timing, er is iets als snelheid. Dus ik veronderstel dat collega's hun best wel doen, maar voor hele complexe dossiers, ja, het blijkt dat toch moeilijk. Maar je ziet wel meer fact-checking in de media dan vroeger. Dat is zo, dat is een nieuw genre eigenlijk in ons. Eigenlijk zou die fact-checking moeten gebeuren tijdens het schrijven van elk artikel. En zou de lezer ervan moeten kunnen uitgaan dat elk artikel gefact-checkt is. Want anders, ja, dus journalistiek zichzelf aan het overbodig maken natuurlijk.
Ja. Maar dus door de standaard is dat toch niet gebeurd dan? Want je zegt zelfs geen rechtzetting gepleegd, terwijl De Morgen wel die teus van toch van de...
Ja, ik stel alleen vast dat zij De Wever ongestoord hebben laten zeggen dat hij vrijgepleit is en dat die zaken allemaal onderzocht zijn en dat dus duidelijk niet klopt, punt. Ja, dat kan ik alleen maar vaststellen. Ja.
In principe, we proberen daarmee dus uw rechtzetting verder te in het licht te brengen. We zullen dit ook ter herbeluistering op onze websites zetten. Maar nog één vraagje, want u ziet het nu eigenlijk in verband met vastgoed. We hebben nu de politieke onderhandelingen, bekijk je dat ook dan meer als een soort in de rol van bij wijze van spreken politicoloog van hoe het nu verder zal verlopen, want er was sprake van, het ziet er toch naar uit dat vooruit in het bestuur zal blijven, maar als Patrick Janssens daar een schepenrol opneemt als stadsontwikkeling, zouden we daar toch iets anders moeten krijgen.
Ik vond het zeer verbazingwekkend op het moment dat Patrick Janssens, die toch de voorganger is van Bart De Wever en een heel ervaren politicus, dat die in het strijdperk komt, dat die ook dat thema van het vastgoed zelf op de agenda zet, dat de media ervoor kiezen om mee te gaan in het frame van De Wever, namelijk het duel met de communisten. Terwijl dat natuurlijk een soort afleidingsmanoeuvre was. Het was bijna onmogelijk dat het PvdA in Antwerpen echt een reële bedreiging zou kunnen worden voor Bart De Wever, omdat de andere partijen met de PvdA nooit een meerderheid zouden gevormd hebben. Maar wat wel een interessant politiek debat had opgeleverd, was een duel tussen Bart De Wever en Patrick Janssens, ook op de televisie en ook in de krant. En dat heb ik niet gezien. Dat vind ik verbazend dat onze collega's dan niet dat debat hebben proberen aanzwengelen. Tegen ons wil Bart De Wever niet praten, dus wij moeten het zelfs niet proberen. Maar het had toch wel een pittige discussie opgeleverd, denk ik, als ze met z'n tweeën in het strijdperk waren gegaan.
Ja, ik ben naar het debat geweest van Ringland, van de kopstukken. Ja. En daar had De Wever zijn sergeant congres gestuurd, terwijl Patrick Janssens er wel was.
Ja, inderdaad. We hebben vastgesteld dat het kopstukkendebat één kopstuk niet aanwezig was. Ja. Maar goed, het is duidelijk dat dat een onderwerp is waar hij niet op wil doorgaan. Omdat hij volgens hem zegt, het is allemaal flauwekul. Maar ik vermoed dat het een onderwerp is waar hij, dat hij ook wel weet dat dat zijn zwakke flank is. Dus hij is natuurlijk zeer, zeer, zeer uitgekookt.